Zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden en persoonlijk zijn zegen vragen? Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen, in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede en het derde couplet zingen. Het tweede en het derde couplet van 446 uit Johannes de Heer. Wat fijn om elkaar vanmorgen weer te mogen ontmoeten en te mogen weten dat we met alles wat ons bezighoudt altijd naar de Heer mogen gaan en het altijd bij Hem mogen brengen en aan Hem over mogen geven. Ons mogen vernederen onder de machtige hand van God en de zaken in zijn hand laten. Breng het bij Jezus en laat het daar. U krijgt vanmorgen, zoals gezegd ook, allemaal het gemeenteleven mee naar huis. In het gemeenteleven staat een trouwkaart en deze trouwkaart wil ik graag aan u voorlezen. Daar staat boven: wij trouwen, met de datum erachter, 14 februari. Ik dacht al bij mezelf, wie gaat er nou toch op maandag trouwen? We hebben het de vorige keer gehad dat er heel veel mensen in Israël op dinsdag trouwen, op de derde dag. Maar op maandag, nou is maandag ook nog weer een speciale dag, u weet het waarschijnlijk wel, Valentijnsdag. Nou, deze dag hebben Maarten Kloppenburg en Janine Steen uitgezocht voor hun dag om met elkaar te trouwen. Dan staat er, ons huwelijk wordt voltrokken op die dag in het gemeentehuis in Almelo. En dan staat er, omdat wij niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met God de rest van ons leven willen leiden, willen wij zijn zegen vragen over ons huwelijk. Deze dienst zal om 16:45 plaatsvinden in het kerkgebouw De Bleek, Hofstraat 1 te Almelo. Aansluitend zal ook in De Bleek, en dat is vanaf 18:00 tot 19:15, gelegenheid zijn om hen te feliciteren. U kunt het allemaal lezen in het gemeenteleven. Ze hebben ook nog een prachtige tekst op de kaart gezet uit 1 Johannes 4 vers 12... Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkander lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Het vers waar we afgelopen dinsdag met elkaar over nagedacht hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar God wordt zichtbaar in de liefde die wij ook voor elkaar mogen hebben in Christus. Prachtig is dat. Ik weet niet of Maarten en Janine in de dienst zijn. Zijn ze ergens hier in de dienst? Of zijn ze al ondergedompeld? Oh, ja, nou. Alleen Janine is er. Nou, als u allemaal daarheen kijkt. De mensen die achterin zitten, die kunnen... Ja, ik zal je maar niet naar voren halen, Janine. Want je bent pas hiervoor geweest en heb je je voorgesteld als nieuw lid in de gemeente. Janine, we willen je als gemeente alvast samen met Maarten een hele fijne dag toewensen. En heel veel Godzegen ook in alle voorbereidingen nog die er nog plaats moeten vinden. En we hopen volgende week maandag een hele fijne tijd met jullie te hebben. Oké. Goed. Vanavond hebben we avondmaal, zoals ook gezegd is. En vanavond zullen ook de doopkaarten aangeboden worden aan hen die 9 januari gedoopt zijn. Het is heel fijn dat je juist ook door de doop wilt belijden dat je inderdaad met Christus gestorven bent. Dat je door de doop ook laat zien dat je ook graag lid wilt zijn van de gemeente. En waar komt de eenheid van de gemeente juist zo tot uiting? Dan juist bij het avondmaal, waarin we met elkaar één lichaam zijn. En daarom is het mooi om bij de avondmaalsviering ook deze kaarten uit te delen. We zijn ontzettend blij dat het een stuk beter gaat met de vader van Joke. En daar hebben we voor gebeden en daar zijn we heel erg blij om. We zijn ontzettend blij dat ook Rinske bij ons in de dienst is. We hebben ons heel veel zorgen gemaakt om je. En we hebben heel veel voor je gebeden. Maar de Heer heeft gebeden verhoord en daar zijn we heel blij om. We willen ook blijven bidden voor Vera Vredeveld, die een tijdje geleden rond de jaarwisseling geopereerd is aan de blinde darm. En ze houdt maar steeds klachten, dus waarschijnlijk een fikse ontsteking die maar niet bestreden kan worden. Morgen hebben Dinette en René een gesprek met de chirurg of ze nog moeten opereren of dat er op een andere manier nog ingegrepen moet worden. Maar wilt u alsjeblieft ook blijven bidden voor Vera? Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, dank u wel dat we als gemeente niet zomaar een club zijn, niet zomaar een samenraapsel zijn van mensen, maar dat u ons als leden aan elkaar toevertrouwd heeft als één gezin, één lichaam, waarvan u, Heer Jezus, het hoofd bent. Heer, dan voelen we met elkaar mee als leden, dan zijn we blij met elkaar. Heer, en dat is goed, Heer, om dat ook vanmorgen zo in het begin van deze dienst uit te spreken. Heer, dank u wel voor Maarten en Janine. Dank u wel dat ze elkaar op een wonderlijke manier ontmoet hebben. Dat ze ook op een wonderlijke manier ook via een woord van God ook hebben kunnen zien dat u een plan heeft met hun leven. Dat ze daar ook over willen getuigen tijdens hun huwelijksdienst. En we willen u bidden, Heren, wilt u Janine en Maarten een hele fijne dag geven volgende week maandag. Heer, dank u wel dat u Janine in onze gemeente gebracht heeft. Dat ze lid mag zijn van de gemeente en dat we samen op mogen trekken. Heer, hartelijk dank daarvoor. Ik wil u ook danken, Heer, voor het bericht van de vader van Joke dat... Ja, hoewel het heel zorgelijk was, het nu een stuk beter met hem gaat. En we danken u daarvoor, Heer, dat u hem bewaard heeft voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Ik wil u danken, Heer, dat Dirk van der Horst ook weer teruggekomen is thuis uit het ziekenhuis. Dat u hem behoorlijk hersteld hebt. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem ook zegenen en hem ook maar heel dicht bij u houden. Wil u bidden, Heer, wilt u met zuster Dini Oort zijn, die nu nog in het ziekenhuis ligt en behandeld wordt, Heer, voor een infectie in haar longen. Heer, wilt u het zo maken dat deze behandeling ook een goede uitwerking op haar zal hebben en wilt u haar dan ook verder zegenen. Heer, we willen u ook in het bijzonder danken voor broeder Hendrik Jan Haan, dat hij ook weer terug is uit het ziekenhuis, weer thuis is. Wilt u hem verder ook een goed herstel schenken? Heer, dank u wel dat we als gemeente zo met elkaar mee mogen leven. En wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor Vera. Heer, u weet precies wat er aan de hand is. En wil u bidden, Heer, wilt u zich over Vera ontfermen? Wilt u haar alstublieft genezing schenken, Heer? Daar mogen we ook met vrijmoedigheid om vragen. We willen het in uw handen leggen, Heer. En ja, wilt u medicijnen en medici ook gebruiken, Heer? En ja, dat ook het juiste, de juiste beslissing genomen zal worden. Heer, zo willen we ook bidden, Heer. Wilt u met Boukje Middelwijk zijn, Heer? Wees haar ook heel dicht nabij. Wilt u haar ook zegenen? We willen ook bidden, Heer. Wilt u met onze broeder Jos Deen zijn? We danken u, Heer, voor onze broeder, dat hij zo u mag dienen in de gemeente. Heer, en we willen u bidden, wilt u hem alstublieft bewaren voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen en ook voor de gemeente. Heer, wilt u uw handen op hem leggen en we weten, Heer, dat bij u alle dingen mogelijk zijn en dat u kunt genezen. Heer, daar zijn we van overtuigd dat u dat kunt doen. Heer, daarom is het zo mooi om juist ook deze zieke mensen ook in uw liefdevolle handen over te geven en ze daar ook te mogen laten. Ik wil u vanmorgen ook hartelijk danken, Heer, voor de verjaardag van onze zuster Ali Gort. Heer, dank u wel dat u haar ook het afgelopen jaar gespaard heeft, letterlijk met vallen en opstaan. Maar we danken u, Heer, dat ze in de gemeente is en ja, we willen u bidden, Heer, wilt u haar vandaag een hele fijne verjaardag geven. En haar ook het komende jaar sparen. Dank u wel voor zuster Van den Dolder, waar we ook afgelopen week mochten zijn, die ook haar verjaardag gevierd heeft. Dank u wel dat ze de diensten kan volgen via het luisterkastje en dat ze daardoor ook zo verbonden is aan de gemeente. Heer, dank u wel ook voor zuster Koerselman voor de verjaardag die zij vierde afgelopen week. Heer, wilt u hen zegenen. En dank u wel, Heer, dat we zo samen uw gemeente mogen vormen. Heren, we zijn ook deze week gericht op dat wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Heren, we zien dat er heel veel aan de hand is. We willen u ook bidden, heren, dat u te midden van dit geweld, van al deze veranderingen, voor uw volk Israël wilt zorgen. Heren, wilt u een vurige muur rondom uw volk zijn. En we danken u, Heer, dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u wel, Heer, dat we zo deze samenkomst aan u op mogen dragen. Wilt u tot ons spreken en ons een hele fijne dienst geven. We vragen dat, Heer, uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar, als gemeente zijn we ook samen om God te loven, God te prijzen. Niet alleen om ons te voeden met het woord van God, maar ook om hier iets te brengen vanuit ons hart. En dat kunnen we volop doen in dat prachtige lied 604. Komt, 604 uit opwekking, komt en laat ons prijzen. 604. Thank you. Gelooft u dat? Dat Hij, onze God in de hemel, de grote koning van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En dat Hij uiteindelijk alles in zijn hand heeft. Ook wat er vandaag in Noord-Afrika gebeurt. Hij heeft het in zijn hand. En het is heel wonderlijk om te zien dat wat daar gebeurt profetisch is. Ik zal u daar best nog eens een keer iets over vertellen. Maar houd het in de gaten, juist die Noord-Afrika-regio behoorde vroeger bij het Romeinse Rijk. De Europese Unie. En als daar democratie komt, dan is aansluiting met de Europese Unie, aansluiting met het Romeinse Wereldrijk, maar een hele kleine stap. God heeft de wereld in zijn hand. En het is heel wonderlijk wat daar vandaag gebeurt. Let er maar op. Houd het in de gaten. We gaan met elkaar een stukje lezen uit Johannes. Johannes hoofdstuk 4, vers 46. Johannes 4, vers 46 tot en met 54. Johannes 4, vers 46, daar staat: Hij kwam dan weder te Cana in Galilea, waar hij het water tot wijn gemaakt had. En er was te Capernaum een hoveling, wiens zoon ziek was. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot hem en verzocht hem te komen en zijn zoon te genezen. Want deze lag op sterven. Jezus zeide dan tot hen: Indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. De hoveling zeide tot hem: Heer, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. De man geloofde het woord dat Jezus tot hem gesproken had en ging heen. En terwijl hij reeds afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden dat zijn kind leefde. Hij vroeg hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tot hem: Gisteren op het zevende uur werd hij vrij van koorts. De vader dan bemerkte dat dat het uur was waarop Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis. En dit deed Jezus weder als tweede teken toen hij uit Judea naar Galilea gekomen was. Tot zover dit stukje waar we straks met elkaar over na gaan denken. We gaan eerst met elkaar nog een heel mooi lied zingen. De lieden zijn trouwens allemaal mooi die we hier zingen. Lied 822, 822 uit Johannes de Heer. We hebben dat een aantal keren gezongen, een poosje geleden op de bid stond, ook wel eens een keer in de kerk, in de grote dienst. Maar het is een lied wat eigenlijk alles te maken heeft met stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. Niet zien en toch geloven. Als u een Noord-Koreaan zou zijn en er zou opgepikt worden, en u zou uw leven lang gedoemd zijn om in een werkkamp in Noord-Korea in vreselijke ontberingen te moeten werken. Er wordt voor u gebeden voor bevrijding, maar u wordt niet bevrijd. Uiteindelijk word je ziek en je roept tot God en er gebeurt niets en je sterft. En je wordt ergens begraven zonder dat je familieleden het weten. Zou je dan nog geloven? Zou je dan nog geloven? Niet zien en toch geloven? Johannes de Doper, die in de gevangenis zit en die Jezus dient. En dan komt er een meisje die zegt: Ik wil het hoofd van Johannes de Doper hebben. En Johannes de Doper wordt onthoofd. Zo eindigt de grote man van God zijn leven in eenzaamheid in de gevangenis. Zou je dan nog geloven? We zingen het heel makkelijk, hè? Niet zien en toch geloven. Maar je zult het maar eens niet zien. Je zult het maar eens niet meemaken. En toch geloven. Nou, laat het maar eens zingen, als u durft. Niet zien en toch geloven. 822. Als je de tekst van zo'n lied tot je door laat dringen, ja, dan zou ik eigenlijk meer het idee moeten hebben van laten we nou maar stil worden voor God. En eigenlijk met de inhoud van dat lied heb je al een hele preek. Wat een boodschap in dat lied. Eigenlijk zou je het hier wel mee kunnen doen voor vandaag, toch? Maar ja, we zullen toch nog iets vertellen over Johannes 4. Johannes 4, ik heb u verteld, beloofd, dat ik in Johannes met u wat na wil denken over de 9 tekenen die zo tekenend zijn voor wie de Heer Jezus is. 9 tekenen, niet zomaar toevallig of zo mooi. We hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over dat eerste teken. En wat konden we daaruit ontdekken? Zoals Mozes begon met het veranderen van water in bloed, zo begon de Heer Jezus zijn grote teken met de verandering van water in wijn. Waarin we mochten ontdekken, zoals Mozes zegt, God zal u een profeet zenden, zoals ik, en naar hem zult gij luisteren, dat de Heer Jezus de grote Mozes was. We hebben gezien, de Bijbel begint met een bruiloft en de Bijbel eindigt met een bruiloft. Hij is het begin en het einde. De Heer Jezus mocht ontmoeten daar in dat prachtige teken, daar in Cana, waar de mens niet gereinigd wordt uit water uit deze vaten, maar waar water wijn wordt. Het, ja, waar we vanavond ook met elkaar over na mogen denken, dat wij gereinigd zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Mensen, wat kun je veel leren uit dit eerste teken? Het tweede teken. Het tweede teken. En je zou kunnen zeggen waar dat in samengevat wordt, aan het einde van vers 50, dat tweede teken hier in Johannes wordt samengevat, aan het einde van vers 50, daar staat, de man geloofde het woord. Niet zien en toch geloven. De man geloofde het woord. Daar zullen we straks iets meer over horen. We zien dat de Heer Jezus in deze geschiedenis weer terugkomt uit Judea. De Heer Jezus was vanuit Cana naar Jeruzalem gegaan. En in Jeruzalem kwam de Heer Jezus in de tempel. Voor het eerst in zijn bediening. En wat vond hij daar? Handelaren, rovers. En we weten dat de Heer Jezus daar de tempel gereinigd heeft. De Heer Jezus heeft daar het paasfeest mee mogen vieren. De Heer Jezus heeft daar op het tempelplein mogen zeggen, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En de Heer Jezus sprak over het afbreken van zijn eigen lichaam, zijn tempel waarin God woonde. Dat was de ware tempel waarin God op dat moment woonde. We lezen over het gesprek wat de Heer Jezus had met Nicodemus. En we lezen dat de Heer Jezus toen door Samaria weer terugging naar Galilea en het gesprek had met de Samaritaanse vrouw. Dat was allemaal gebeurd in die tussentijd. En nou komt de Heer Jezus weer terug in Cana. Je denkt wel eens van, waarom kwam de Heer Jezus nou weer terug in Cana? Ja, daar was dat wonder gebeurd, dat teken heeft daar plaatsgevonden. Zou de Heer Jezus daar dat jonge stelletje nog eens even opgezocht hebben en gevraagd, joh, hoe gaat het nou met jullie? Zou er wat nazorg geweest zijn voor de Heer Jezus, vanuit de Heer Jezus? Het is wel heel belangrijk dat als de Heer ons ergens op een plek gebruikt of voor een persoon gebruikt, dat we dat niet zomaar vergeten, maar dat we er ook zorg voor blijven houden. En dat we ook nog weer eens teruggaan naar de plaats waar de Heer Jezus dat wonder gedaan heeft. Nou, terwijl de Heer Jezus daar is in Cana, komt er een koninklijke hoveling naar de Jezus toe. Een koninklijke hoveling. Een regalis, wordt in het Latijn wel genoemd. Je zou kunnen zeggen een koninklijke hoofdman. De letterlijke vertaling is een kleine machthebber. Iemand die het voor het zeggen had daar in Capernaum. Die voor Herodes daar de zaken waarnam. Een belangrijk persoon. Het zal waarschijnlijk geen Romein geweest zijn aan de naam, misschien de naam te zien. Het zal waarschijnlijk een Herodiaan geweest zijn. Een Jood, net zoals Zacchaeus, die in dienst was van de Romeinen. Een machtig man, een koninklijke hoofdman. En deze koninklijke hoofdman die woonde op een heel strategisch punt in Capernaum, want langs Capernaum lag de weg van Damascus naar de zee. De zeeweg werd hij ook wel genoemd, waar heel veel verkeer langs kwam. Daar was ook een oppertollenaar. Dat was de plek, die oppertollenaar was dan weer in Jericho, maar dat was ook zo'n plek waar mensen overstaken en waar een hele belangrijke weg was. Nou, er waren ook tollenaren in Capernaum. Daar was heel veel verkeer, heel veel controle. Een grenspost was daar, zou je kunnen zeggen. Er wordt gesproken in Lucas over Johanna, een van de vrouwen die Jezus volgde. En deze Johanna was de vrouw van Gussus. En Gussus was de rentmeester van Herodes. Sommigen zeggen het zou kunnen zijn dat het hier om Gussus gaat. Een van de machthebbers, de rentmeester van Herodes. We weten het niet zeker, maar het zou kunnen zijn. Deze man, deze hoveling, deze koninklijke hoveling, had een zieke zoon. En er zal waarschijnlijk van alles geprobeerd zijn om deze zieke zoon te genezen. Maar er was geen oplossing. Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk, toen er niets meer overbleef, hoorde hij over Jezus. En dan staat er zo mooi, hij ging tot hem. Een zieke zoon. Nou, degene die de situatie een klein beetje kennen, daar in Capernaum en in Cana, die weten dat, ja, daar staat, hij ging tot hem. In de eerste plaats was dat sowieso al 25 kilometer. 25 kilometer. Maar niet zomaar. Vanuit Capernaum, 200 meter onder de zeespiegel, daar ligt Capernaum, moest hij een enorme klim. Helene en ik hebben daar ook wel eens een keer geklommen daar, vanuit het meer van Tiberias omhoog. Een enorme klim omhoog naar Cana. Dus we lezen dan wel zo makkelijk, hij ging tot hem, maar dat was een enorme klimpartij. Nou, soms vraagt God wel eens van ons actie. En ik vind het zo mooi dat juist in de Bijbel hier deze man als hoofd van zijn gezin pleit voor zijn eigen kind, wat dreigt te sterven. Hij gaat tot hem, hij klimt tot hem op en dan staat er zo mooi, en hij met grote zorg voor zijn zoon verzocht hij bad, staat er in de Statenvertaling, hij bad de Heer Jezus, kom af, eer mijn zoon sterft. Heer Jezus, u bent de enige die mijn zoon kan redden. Misschien zijn hier ouders vanmorgen in de dienst aanwezig, terwijl hun kinderen in bed misschien wel de roes uitlopen, liggen te slapen van de nacht van afgelopen nacht. Misschien zijn hier wel ouders in de dienst die hun kinderen al jarenlang missen en niet meer komen in de dienst. Door welke omstandigheid dan ook. En dan wil ik vragen, met name aan de vaders, maak je daar zorgen om? Maak je daar zorgen om? Hoe gaat het met mijn zoon? Mijn zoon dreigt te sterven. Ben je bereid om wel eens een klimpartij te ondernemen? Omhoog te klimmen? En weet je, er staat in de Bijbel dat bidden niet zomaar Heere zegen deze spijs is. Maar dat bidden soms een worsteling is. Dat bidden soms klimmen is. Moeilijk is, omhoog klimmen, om voor je zoon te pleiten, om te vragen, Heer, kom af, eer mijn zoon sterft. Want vergeet het niet, we gaan een eeuwige toekomst tegemoet. En ik vind het heel mooi dat er een aantal mensen zijn die in de gemeente regelmatig bidden voor de kinderen van de kinderen van God die nog niet geloven. En het kan best zijn dat je hier met grote zorg nu in deze dienst gekomen bent. En nu misschien daar ook bij bepaald wordt. En dan worden we bepaald, en er staat ook in de Bijbel, dat in de laatste dagen zullen uw kinderen vertreden worden. Uw kinderen als het ware door deze wereld bij de Heer weggezogen worden. Als we ooit in een tijd geleefd hebben waarin, mag ik het zo zeggen, de koorts waar deze jongen mee te maken kreeg. De koorts die zijn lichaam in bezit genomen had. Als de koorts rondwoekert in deze wereld, dan is het juist vandaag. De koorts waardoor mensen zo in beslag genomen worden. We kennen het allemaal, de geldkoorts. Of de sms, twitter, hiveskoorts. Of de vermaak, de filmenkoorts. Of op allerlei manieren komt als het ware die koorts op ons af, die ons lichaam als het ware in bezit neemt. En waardoor er geen leven meer overblijft van de Heer. We worden als het ware met koorts besprongen hier in deze wereld. En hoeveel jongens en meisjes lijden vandaag niet onder koorts? Ze kunnen er bijna niet meer zonder. Er is een enorme strijd gaande in het leven van veel jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Een hele gerechtvaardigde vraag van deze hoveling. Kom af. Heer Jezus, u bent de enige op wie ik kan vertrouwen. U bent de enige die kan redden. Maar wat een klimpartij. En wat een ernst in de beden van deze man. En weet je, dan komt deze man met zo'n serieuze vraag naar de Heer Jezus toe. En dan, weet je, dan vind ik het antwoord van de Heer Jezus soms zo cru, hè. Dan denk ik, Heer Jezus, heb je dan niet wat meer medelijden met deze man? Want wat zegt de Heer Jezus als deze man uiteindelijk na zo'n 25 kilometer geklommen te hebben naar Kana. En dan komt hij voor Jezus en dan brengt hij de nood bij de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus in vers 48, terwijl die jongen op sterven ligt, dan zegt de Heer Jezus, indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Ja, maar Heer Jezus, daar kom ik toch niet voor. Ik kom toch voor mijn zoon, om mijn zoon, ja, dat mijn zoon kan leven. Heer Jezus, dit is zo onbarmhartig. Indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Kan het niet een beetje anders? Nou, ik denk dat we hier te maken hebben met de Heer Jezus die, kijk, deze man die zei, kom af, eer mijn zoon sterft. Zou de Heer Jezus alleen een jongen kunnen genezen? Of zou die jongen ook uit de dood op kunnen wekken? Eer mijn zoon sterft. We hebben de vorige keer in Johannes 2 gezien, Maria die wilde over Jezus beschikken. Doe het zoals ik dat wil. Maar Jezus zegt, wat heb ik met u te maken? Ook zo'n opmerking, wat heb ik met u te maken? Je kunt niet over mij beschikken. Zo afstandelijk komt dat over. Zo ook hier, de Jezus zegt, als jullie geen tekenen en wonderen zien, dan zullen jullie niet geloven. Hoe komt de Jezus daarbij? Nou, we moeten niet vergeten dat als u kijkt in Johannes 2, dan is de Jezus daar in Jeruzalem. En dan gebeurt daar heel veel waar de Bijbel niets over zegt. In Johannes 2 vers 22, of vers 23, daar staat Johannes 2 vers 23, en terwijl hij te Jeruzalem was, op het paasfeest, daar heb ik het net over gehad, hè, geloofden velen in zijn naam. Dus dat Jezus de Messias, Jezus de Christus was. Waarom? Doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Ze geloofden omdat zij het zagen, die tekenen. Maar hoe was dan de reactie van de Jezus? Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. De Heer Jezus die vertrouwde zich aan deze mensen niet toe. Waarom? Omdat het hen alleen te doen was om tekenen en wonderen. En niet om hemzelf, om wie Jezus was. En daarom vind ik het zo mooi dat daar staat, want hij zelf wist wat in de mens was. En weet je, toen deze hoveling, deze koninklijke hoveling, voor de Heer Jezus verscheen, toen wist de Heer Jezus precies wie deze man was. Hij wist dat deze man uit een ander hout gesneden was dan die mensen daar in Jeruzalem. Het ging hem niet om tekenen en wonderen. Hij was met een nood naar de Heer Jezus toegekomen. Zoals we net met elkaar gezongen hebben als eerste lied, prijs de Heer met blijde galmen. Hij die door de nood gedreven tot hem mag gaan. Het ging hem niet om tekenen en wonderen. Het ging hem om een uiterst serieuze zaak. Zijn zoon lag op sterven. De Jezus zegt, ja, ze komen tot geloof door tekenen en wonderen, maar niet tot geloof in hem. Niet tot geloof in de Heer Jezus. De persoon Jezus wordt daar niet mee verheerlijkt. Wat ik zo wonderlijk vind, u hoeft het niet op te slaan, maar Paulus die zegt daar iets over in met name die hoofdstukken waar het gaat over tekenen en wonderen in 1 Korinthe 14. En weet u wat Paulus dan zegt? Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 22, derhalve zijn de tekenen voor de ongelovigen. Staat er letterlijk, de tekenen zijn voor de ongelovigen, maar de profetie is voor de gelovigen. Mooi, hè? Tekenen zijn nodig voor de ongelovigen en het woord is nodig voor de gelovigen. Dat zijn letterlijk de woorden van Paulus in 1 Korinthe 14. Mensen die altijd maar blijven zoeken naar tekenen, leven als het ware in ongeloof. Maar mensen die op zoek zijn naar Gods woord, zodat God tot hen kan spreken en zich voeden met het woord van God en door het woord van God de Heer Jezus beter leren kennen, dat zijn gelovigen. Dat is de boodschap die de Heer Jezus hier geeft. Weet u, zo staat er één bladzijde verder. Als de Heer Jezus dan in Samaria komt, bij Sichar, dan komt er een vrouw tot geloof. De Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouw die gaat terug naar Sichar en die vertelt wat Jezus haar verteld heeft. En er komen er nog veel meer tot geloof. En weet u hoe die Samaritanen dan tot geloof komen? Door tekenen en wonderen? Helemaal niet. Want wat staat er in vers 41 van Johannes 4? Net een stukje voor hetgeen wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. In vers 41 van Johannes 4 daar staat, en nog veel meer werden gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en daar staat een heel belangrijk woordje, wij weten, daar kom ik zo nog even op terug, dat deze waarlijk de heiland der wereld. Hoe wisten ze dat nou? Wat staat er? Ze geloofden om zijn woord. Het woord van God. Het woord van de Heer. En we lezen helemaal niet dat de Heer Jezus daar tekenen en wonderen deed dan in Samaria. Ze kwamen tot geloof door zijn woord. En dan zien we dat de Heer Jezus tegen deze man maar één woord zegt. Als we dan kijken in het stukje vanaf vers 50 van Johannes 4, dan staat er, en Jezus zeide tot hem, uw kind leeft. Mooi, hè? Jezus zeide tot hem. Johannes begint in zijn evangelie, het woord is vlees geworden. En alle dingen zijn door het woord geworden. Hier stond de schepper van hemel en aarde. Die gezegd heeft, er zij licht en er was licht. Die het water van het water scheidde. Die de vogels schiep, de bomen schiep, de dieren schiep, de sterren, de maan en de zon. Hij sprak en het was er. Er staat in, letterlijk in Psalm 33 vers 9, hij sprak en het was er. Dit is degene die Jezus is. En Jezus stond voor deze man en hij zei, uw kind leeft. Net zoals dat er Jezus ook sprak in Genesis, er zij licht. Dit was dezelfde persoon. Uw zoon leeft. Dit is de scheppende kracht van het woord van God. God spreekt en het is er. Weet je, dan vind je in dit stukje 3 keer de term uw zoon leeft. Je kunt het in eerste plaats vinden in vers 50, waar de Jezus zegt, uw zoon leeft. Ten tweede vind je het in vers 51, dat de knechten tegen de hoveling zeggen, uw zoon leeft. En de derde keer, dan bemerkt de vader het zelf. En dan is dat als het ware in zijn hart. En dat kun je in vers 53 lezen, dat het in zijn hart als het ware klinkt, uw zoon leeft. De Heer Jezus heeft het gezegd, uw zoon leeft. En dan staat er iets heel moois van deze man. Hij ziet het niet. Hij weet niet wat er gebeurt daar in Capernaum in zijn huis. Maar er staat letterlijk hier in vers 50, het laatste stukje, de man geloofde het woord. Daar begint het. Voordat God iets ging doen in Capernaum, ging de Heer Jezus eerst iets doen in het hart van deze man zelf. Deze man moest het woord van God gaan geloven. Mannen onder ons, vrouwen onder ons, ouders onder ons. Ouders onder ons die zich zorgen maken over hun kinderen. Weet je waar God begint? Niet bij jouw kind, maar bij jou. Geloof je het woord? Wat doet het woord van God in jouw persoonlijk leven? En als het woord van God in jou, in uw persoonlijk leven zijn werk mag doen, dan heeft het zijn invloed, zijn uitwerking op je hele gezin. Gelooft u dat? Dat doet Gods woord. Het woord werkt door ons heen. En deze hoveling kwam tot geloof. En zijn zoon werd genezen. Het begint bij ons. Het begint bij deze man die het woord geloofde zonder het te zien. Ik vind het zo mooi als u met mij opslaat in Hebreeën 11. Daar komt dat heel duidelijk tot uiting. Hebreeën 11, de eerste 3 versen. Wat is geloof? Hebreeën 11, vers 1, 2 en 3, daar staat: het geloof, nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet. Je ziet het nog niet, maar je gelooft het wel. Want door dit geloof is aan de ouderen een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare ontstaan is uit het, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. En dan vers 7 van hetzelfde hoofdstuk. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had, uw zoon leeft, een godspraak van God, ontvangen had over iets wat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot de redding van zijn huisgezin. Je ziet het nog niet, maar God heeft tot je gesproken en je gelooft het. Zo duidelijk. Voordat God iets in die zoon ging doen, ging de Heer eerst iets in het hart van deze vader doen. Hij geloofde. En hij geloofde niet alleen, maar wat staat er dan? En hij ging. Hij ging en daalde af. En weet je, als je zo in het geloof staat, niet door tekenen, niet door wonderen, niet door iets wat je ziet, maar gewoon Jezus zegt het. Het is het woord van God en daarop vertrouw ik. Het is het scheppende woord van God. Wat gebeurt er dan? Hij ging heen en dan wordt je geloof ook bevestigd. Het geloof van deze man werd bevestigd. En daarin zie je dus eigenlijk dat het best een heel eind lopen was en niet zo makkelijk. Want hij daalde nu af, staat er in vers 51. Hij ging heen en daalde af naar Capernaum. En dat was 's middags om 1 uur, het 7e uur. Het 6e uur is 12 uur midden op de dag, want 1e uur is op 6 uur 's morgens. Dus 1 uur 's middags en pas de volgende dag ontmoet hij zijn knechten. En dan vraagt hij aan die knechten, wanneer is het dan gebeurd? Ja, gisteren. Ja? Om 1 uur. Dus het is niet zomaar even een middagwandelingetje of zo. Maar wat ik nou zo mooi vind, hij komt deze knechten tegemoet en het eerste wat deze knechten zegt, uw zoon leeft. En wat zien we dan? Het geloof wordt bevestigd. God gaat je geloof bevestigen. God bevestigt mensen die vertrouwen op het woord van God. Het geloof wordt bevestigd. Maar niet alleen door die knechten. Want dan komt hij ook thuis. En hoe wordt het geloof nog meer bevestigd? Dan staat er, en hij zelf werd gelovig en zijn hele huis. Wat heeft deze man als hoofd van zijn gezin? Heel vaak is het andersom dat moeders een hele grote invloed uitoefenen op hun gezinsleven. Maar hier zien we dat deze man als hoofd van het gezin de weg naar de Heer Jezus vond. Bereid was om te klimmen, bereid was om te knielen, bereid was om te buigen, hoewel hij een kleine koning was. En het woord van de Heer geloofde. Ik vind het trouwens heel mooi, die woordspeling. Daar staat eerst in vers 50, en de man geloofde het woord. Daar begon het mee. En in vers 53, het laatste stukje staat, en hij werd zelf gelovig. Hij geloofde eerst het woord en toen werd hij zelf gelovig. Hij geloofde toen in de Jezus. Niet alleen in het woord, maar in hemzelf. Toen kreeg hij als het ware die persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En nog één ding wat ik erover wil zeggen. Je ziet in de Bijbel, als de Heer Jezus geneest, dan doet hij het nooit langzaam. Dan doet hij het eigenlijk ook niet via een proces, als het echt om lichamelijke kwalen gaat. Maar dan staat er, niet vanaf dat ogenblik, maar op dat ogenblik verliet de koorts hem. Dat is het machtswoord van de Heer. Niet een klein beetje, niet langzaam, maar helemaal. Dat doet de Heer. En wat gebeurt er dan? Hoe zijn geloof bevestigd wordt? Waar leidt het toe? En daarmee wil ik afsluiten. De Jezus die ging weg uit Kana. Waar ging de Jezus toen uiteindelijk naartoe? Waar ging hij wonen? Hij ging in Capernaum wonen. En daar woonde deze man, deze hoveling. Weet je, als je geloof bevestigd wordt, dan zul je ook ervaren dat Jezus bij je komt wonen. Dan komt hij bij je wonen. In Capernaum ging Jezus wonen. Dat is zijn eigen huisje. Dat was de stad van Jezus. Daar woonde hij. Oh, wat mooi. Dat had deze man nooit verwacht. Deze man had misschien wel verwacht, Jezus komt nou direct met me mee. Nee, hij moest eerst tot geloof komen. En toen kwam Jezus in Capernaum en hij vestigde zich daar. Hij ging daar wonen. Een hele persoonlijke vraag aan jou. Heb je dit ook meegemaakt in je leven? Ben je tot geloof gekomen omdat het er staat? Is dat de zekerheid? Wij weten dat hij de Christus is, zei die mensen in Samaria, omdat zij geloofden en niet zagen. Het was het woord van God. Er is niets anders dat zoveel vastheid en zekerheid kan geven in je leven dan het woord van God. En mensen, wat is er belangrijk? Om daarna te luisteren, dat woord te geloven, dat woord te aanvaarden, dat woord zijn werk te laten doen in ons persoonlijk leven. Dat woord wat ons in beweging brengt. En dat woord wat een zegenende werking heeft door ons heen. In ons eigen leven, maar ook in het leven van ons hele gezin. Amen. En weet je, dan mogen we stilstaan bij die schepper die, ja, het voor hem niet eens moeilijk was om de wateren van de oceaan te meten in zijn eigen handpalm, want hij heeft alles in zijn hand. En daar gaat lied 540 over uit Opwekking. Hij mat de wateren in zijn hand. Hij mat de wateren. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, het was een hele bijzondere dienst vanmorgen. We zijn geraakt, Heer, door dat lied wat we zongen, niet zien en toch geloven. Heer, we willen zo graag zien. We willen zo graag ervaren. We willen zo graag voelen. We willen zo graag dat u dat doet wat wij van u vragen. Maar Heer, u vraagt niets anders dan ons te vernederen onder de machtige hand van God. En dat wij al onze zorgen bij u mogen brengen. En zegt u tegen ons, want hij zorgt voor u. Op uw manier. Niet zoals wij dat van u vragen, maar op uw manier. Hij zorgt voor u. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we in uw woord opnieuw opgeroepen werden. Om in het geloof te gaan. Om in het geloof te klimmen en te bidden en te vragen voor het behoud van onze kinderen. Voor het behoud van onze kinderen die met koorts besprongen zijn als het ware. Heer, er woekert zoveel in deze wereld waarin we leven. Waar jonge mensen soms zo door in beslag genomen worden. En er geen tijd meer is voor het leven. Het leven als het ware verdrongen wordt door de koorts. Heer, wilt u onze kinderen alsjeblieft bevrijden? Wilt u hen losmaken? Maar dan wil ik heel eenvoudig vragen, Heer Jezus. Begin bij ons. Bij ons als mannen. Als vaders. Als vrouwen, als moeders. Heer, begin bij ons. Begin in ons als gemeente. Heer, dat we weer tijd nemen om te klimmen. Tijd nemen om vanuit Capernaum naar Cana te gaan. Om er moeite voor te doen. Om te smeken bij u, Heer Jezus. En dan weten we, Heer, dat u weet wat in de mens is. U kent ons. En wat is het geweldig, Heer. Dat u zich niet toevertrouwde aan al die mensen die tekenen en wonderen zagen. Maar dat u zich toevertrouwde aan deze hoofdman die u zo nodig had. Heer, dank u wel voor het geweldige wat u in zijn leven, maar ook in zijn gezin gedaan heeft. Wat geweldig, Heer Jezus. Dat u daar komt wonen en dat u zich daar verbindt. Heer, zo willen we u vragen, wilt u maar bij ons wonen? Heer, ook als we straks weer terug gaan naar ons eigen huis, misschien wel naar ons eigen stille appartement waar we zoveel eenzaamheid ervaren, dan mogen we ook weten, Heer Jezus, u wilt daar wonen. U komt bij ons. Heer, dank u wel daarvoor. En u weet precies wat we nodig hebben. Zo willen we u danken, Heer Jezus, dat u inderdaad afgekomen bent, neergedaald bent, uit de hemel. Dat u al onze ziekten, zonden gedragen heeft. En dat we mogen weten, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis verlaten werd door God de Vader. Maar dat u voor ons geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat uw bloed daar stroomde, Heer Jezus, om ons terug te brengen in de relatie met God. Heer, dank u wel voor dat geweldige verlossingswerk. Daar willen we ook vanavond met elkaar bij stilstaan. Zo willen we ook vanavond aan elkaar de schaal met brood doorgeven. En één zijn in het lichaam van Christus. De beker met wijn doorgeven en mogen belijden dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden. Heere, wilt u ons zo vanavond een hele fijne dienst geven. Waarin we mogen verlangen naar de aanwezigheid van u. In de dienst, maar ook in ons persoonlijk leven. Dank u wel daarvoor. Heer, ga met ons mee naar huis. Bewaar ons en wilt ons maar heel dicht bij u houden. We vragen dat, Heer, uit genade, tot eer van uw naam. Halleluja. Amen. We hebben nog niet gecollecteerd, maar dat gaan we nu even doen. Twee collecten tijdens het voorspel. De eerste collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. De tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Daarna gaan we lied 584 zingen, daar is een helper, groot van kracht, steeds bereid. 584. En dan zingen we de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de onuitputtelijke liefde en genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat we de Heer Jezus mogen zien van aangezicht tot aangezicht, en we hem gelijk zullen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.